Lieve mensen, laten we elkaar opslaan. Johannes, hoofdstuk 20. En dan wil ik met u lezen, en u kunt het meelezen op de dia's. En ik lees uit de basisbijbel. Daarboven staat het lege graf. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Zij was niet de enige, er waren een aantal vrouwen die zich voorgenomen hadden, wij gaan naar het graf van Jezus. Het was zelfs al donker. En toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel, dus niet langzaam, ze rende terug naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was, Johannes. En ze zei tegen hen, ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar dat graf. En ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerste bij het graf. En hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. En toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis. En Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. En toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De een zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huil je? Ze antwoordde, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende hem niet. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was. En antwoordde, als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan zal ik hem meenemen. En toen zei Jezus, Maria. Ze draaide zich om en zei tegen hem, meester. En Jezus zei tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar mijn vader in de hemel gegaan, maar ga nu naar mijn broers en zeg hun dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat hij tegen haar had gezegd. Wow, Jezus is opgestaan. Hij leeft. Halleluja, hij leeft. En dat is ook het thema van mijn preek van deze dag. De kracht van hoop en overwinning. En dit is nummertje 3 in de serie Stappen naar echte vrijheid. En ik wil u eigenlijk meenemen naar dat moment wat daar was. De Bijbel zegt dat de vrouwen die Jezus dienden, die met hem op waren getrokken, die stonden op een afstand toe te kijken hoe ze Jezus kruisigden. Hun hart was verscheurd. Ze waren kapot van wat daar gebeurde. Hun leider, hun meester, de rabbi, werd gekruisigd. Ze doodden hem. Hoe moet dat nou verder? Ze waren helemaal zo verdrietig, zo gekwetst, diep van binnen. Hoe moet het nu verder? Kijk, weet u, want wij weten wat zij op een gegeven moment ook zouden aantreffen. Want op een gegeven moment hebben ze met elkaar besloten, weet je wat we nou doen? Want daar komt eerst de Sabbat en dan gaan we wat olie en specerijen kopen. En dan gaan wij terug naar dat graf om het lichaam van Jezus te zalven. Dat hebben ze met elkaar besloten, een aantal vrouwen. En voor ons is het eigenlijk makkelijk, want wij
kijken vanuit het heden naar het verleden en wisten wat hun op een gegeven moment zou gaan overkomen, wat ze tegen zouden gaan komen, hoe ze daar zouden komen met een steen weggerold. Wij kennen op dit moment hoe het is afgelopen. Maar zij, die vrouwen, die wisten dat niet. Want als zij hadden geweten dat Jezus zou opstaan uit de dood, dan hadden ze daar toch niet weggegaan. Dan was ze daar gebleven. Wie zou er ook zijn gebleven? Ik zou dat wel mee willen maken. Dan zou ik daar gebleven zijn. Maar de vrouwen wisten dat niet. Ze wisten het niet wat daar zou gaan gebeuren. En hun hart was verscheurd. Hun hele leven had een ellendige wending gekregen. Ze vonden het verschrikkelijk. Hoe moet dat nu verder? En weet u, het was niet geloof wat hun dreef naar het graf van Jezus. Het was niet dat geloof dat bergen zou verzetten. Maar wat was nou hun drijfveer? Wat maakte hun nou zo om terug te gaan naar dat graf? Weet je wat het was? Liefde. Een liefde voor Jezus. Een respect voor Jezus. Een liefde voor Jezus. Hun meester. Hun leider. En het was dus niet het geloof wat bergen kon verzetten. En ze waren dus onderweg met die olie, met die geurige olie en die specerijen. Want wat wilden ze gaan doen? Zij wilden dus, ja, maar hoe moet dat? Ja, ze hadden ook nog dat probleem met die steen die weggerold moest worden. Maar ze wilden met hun specerijen en hun olie daar naartoe om Jezus te zalven om de geur van de dood en de geur van de ontbinding te doen verdrijven. En soms is het zo goed om te komen met de geur van Jezus Christus en die te brengen naar de mensen waarvan wij weten, daar hangt een geur in hun leven. Daar hangt een geur van bitterheid. Daar hangt een geur van haat. Daar hangt een geur van onvergevingsgezindheid. En dat wij dan als volgelingen van Jezus de geur van Jezus met ons mee mogen dragen en dat mogen brengen in de levens van mensen, waardoor de geur van de dood, de geur van de zonde zal worden verdreven. En soms is het ook bij onszelf ook wel zo dat er bepaalde gebieden in ons leven kunnen zijn waarvan wij de deur maar hebben dichtgedaan, want achter die deur zitten allerlei zaken en dat stinkt. Dat is niet fijn. Dat ruikt. Dat heeft een onaangename geur. En want als we die deur zouden openen, zou de mensen op een gegeven moment ook gaan ruiken wat daar aanwezig is. En Jezus zegt dan, ik sta aan de deur en ik klop en ik wil graag bij jou binnenkomen. Ook die deuren die jij hebt gesloten, angstvallig. Bepaalde deuren heb ik binnen mogen komen, maar er zijn wellicht ook deuren in jouw leven waar ik zo graag binnen wil komen. Om mijn geur te brengen. De geur van Jezus Christus. Dat is zijn verlangen. De geur van Christus. En ik vind het zo mooi om te weten dat Jezus dan gestorven is en begraven is en dat deze vrouwen gegaan zijn omdat ze zo ontzettend veel van Jezus hielden. En wij kennen, er zijn een aantal woorden in het Grieks die men kan gebruiken, hè, voor liefde. Wij kennen eigenlijk maar één woord. Hè. Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Maar in het Grieks, zoals velen van ons weten, er zijn veel meer woorden die uitdrukking kunnen geven aan de liefde die je ervaart voor die ander. Bijvoorbeeld eros. Hè, die erotische, sensuele, lichamelijke, seksuele liefde. Philia. Die vriendschap die je hebt met elkaar. Een liefde als vrienden. En bijvoorbeeld dat woordje. Zo, was ik toch bijna vergeten. Het belangrijkste, agape, de goddelijke. Liefde, de onvoorwaardelijke liefde. En deze vrouwen werden gedreven naar dat graf, omdat ze zo ontzettend veel van Jezus hielden. En ik moet ook denken bijvoorbeeld aan Petrus. Petrus die zat angstvallig ergens opgesloten, bang, samen met andere discipelen. Voor wat er zou misschien kunnen gaan gebeuren. Dat ook zij opgepakt zouden kunnen worden. Net zoals Jezus was opgepakt. En Petrus had het helemaal zwaar. Want wat had hij gedaan? Hij had zijn meester. Had hij verloochend. Hoeveel keer? Drie keer heeft hij gewoon aangegeven, Jezus, ik ken hem niet. En toen op een gegeven moment Jezus was opgestaan uit de dood. En hij Petrus opnieuw weer ontmoette op dat stukje strand waar ze aankwamen varen. En Petrus zag zijn meester daar zitten, terwijl Jezus wat bezig was met visjes te barbecuen. Er kwam Petrus en Jezus die keek hem aan. En Jezus zegt tegen Petrus, tot drie keer toe, wat vraagt hij? Petrus, heb jij mij lief? Hou jij van mij? En dan kunnen we onszelf afvragen, maar waarom nou drie keer? Maar als we dan kijken naar wat er werkelijk staat, wat Jezus werkelijk heeft gezegd, zei hij eigenlijk tegen Petrus, Petrus, agape jij mij? Hou jij onvoorwaardelijk van mij? En Petrus dacht na en keek in die liefdevolle, bewogen ogen. En hij kon Jezus bijna niet meer aankijken. En wat zei Petrus? Jezus, ik hou van u. Maar hij zei, Jezus, ik filia u. Ik hou van u als een vriend. En Jezus zei, ja maar Petrus, voor de tweede keer, Petrus, agape jij mij? Petrus. En Petrus die komt, tot de tweede keer zegt hij, Jezus, ik filia u. Ik hou van u als een vriend. Voor de derde keer vraagt Jezus, maar hij vraagt niet meer, agape jij mij? Wat vraagt hij? Petrus, filia jij mij? Ja, Heer, ik filia u. En op die manier kan je dus bezig zijn, terwijl wij zeggen met, ik hou van u. Zoals een romantisch dinertje, een man en een vrouw in een restaurant, kaarsjes op de tafel en ze kijken haar verliefd aan in de ogen en ze zeggen tegen elkaar, ik hou van je. Maar die man die zegt eigenlijk, ik eros jou. En die vrouw die zit aan de andere kant en zegt, oh, ik filia jou. Maar ze zeggen allebei, ik hou van jou. Met andere woorden, wij moeten leren de taal te spreken van de ander. Want soms zeggen wij dingen en we bedoelen dat anders. En dan gaan ze naar huis. En dan zitten ze heerlijk op de bank. En de man zegt, ja maar ik eros jou, ik hou van jou. En zij zegt, ja maar ik filia jou. En dan begrijpen ze elkaar ineens niet meer. Want de een wil iets en de ander wil, maar je houdt toch van me. En we begrijpen elkaar niet. En hoe vaak gaat dat dan dus in relaties verkeerd, omdat we elkaars taal niet begrijpen. Nou, echte liefde blijft altijd geven. Liefde blijft geven. Ook al is de situatie verschrikkelijk, ook al zijn omstandigheden, liefde blijft geven. Bij die vrouw was het zelfs zo, er was geen voordeel meer te behalen om naar Jezus toe te gaan. Want Jezus was dood. Jezus was dood. Waar was blinde Bartimaeus? Waar was Lazarus dan? Waar was die bloedvloeiende vrouw? Waar waren ze allemaal gebleven op die ochtend? Die waren er niet. Die 5000 mensen die het eten hadden gekregen, waar waren ze? Alleen deze vrouwen. Die hadden zoveel liefde voor Jezus, dat zelfs de dood van Jezus hen niet kon tegenhouden, ondanks dat er ook niets meer te halen viel. Hoe vaak zitten wij niet in elkaar? Zo in elkaar van, Heer, ik wil van u alles ontvangen. Ik wil die genezing, ik wil die bevrijding, ik wil die redding, ik wil die doorbraak, ik wil dit en ik wil zus en ik wil zo. Heel veel mensen waren bij Jezus, bij leven wilden ze alles van hem krijgen en ontvangen. Maar deze vrouwen, die gingen naar Jezus toe, terwijl hij dood was. Ze konden niks meer van hem verwachten. Ze wilden juist iets gaan geven. Ze wilden zelfs de doodsgeur verdrijven. En Jezus zegt dus eigenlijk, ja, maar ik wil niet dat je mijn genezing zoekt. Maar zoek mij de geneesheer. Ik snap wel dat je naar die bevrijding zoekt, maar zoek mij de bevrijder. Ja, fijn die redding, maar zoek de redder. Zoek niet de gift, maar zoek de gever. En Dat is wat hij van ons verlangt. En voelt u soms dat ook niet? Dan heb je zoveel gegeven. Je hebt zoveel, je hele ziel en zaligheid heb je gegeven aan die ander. Onbaatzuchtig heb je jezelf gegeven aan de ander. En hoe snel kan het niet zijn dat een liefde kan verkillen? Je hebt zo je best gedaan. Je hebt ze bij de Heer gebracht. Je hebt van alles gedaan. En dan zo snel eigenlijk verkilt het. En trekken ze verder. En blijf je achter. En wordt als het ware het heel snel ingeruild. Omdat er in die relatie niet meer zoveel voordeel te behalen valt. Want mensen zijn uit elke keer op een voordeel. Wat kan ik eruit halen? Wat kan ik uit die relatie halen? En dat is absoluut niet zoals God dat heeft bedoeld. Want God blijft geven. Liefde blijft altijd geven. Onvoorwaardelijk. Bij Maria was er iets gebeurd van binnen. Er was iets geknapt van binnen. Ik heb bewust ook dit verhaal genomen waarin een klein beetje beschreven wordt wat Maria Magdalena heeft moeten doorgaan en doorstaan. En daar kan zoveel gebeuren ook in jouw leven. Als je soms kan ervaren, er is iets gebeurd in mij. Het leven, mijn leven heeft een wending genomen wat ik absoluut verschrikkelijk vindt. Maar ik kan er helemaal niets aan doen. Ik kan er niets aan veranderen. En hoe weet je nou dat er eigenlijk iets in jezelf is doodgegaan? Hoe weet je nou eigenlijk dat er iets aan je ontbreekt? Waar je denkt van, Heer, ik mis dat leven. Ik mis dat de vreugde, dat sprankelende wat ik vroeger had. En ik heb er ook een dia van. En het kan bijvoorbeeld zo zijn dat daar is een verlies van interesse. Een verlies van passie. Die passie is er niet meer. Je merkt dat je niet langer meer geïnteresseerd bent in je activiteiten en je hobby's. Vroeger kon je daar zo op helemaal jezelf aan geven. Maar het is er niet meer. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk niets echt meer leuk vindt. Een gevoel van leegte. Een gevoel van verdriet. Je voelt je leeg van binnen. En heb het gevoel dat er iets ontbreekt. Er ontbreekt iets in mij. Heer, en je bent aan het zoeken en je weet niet, zeg Heer, daar ontbreekt iets in mij. En je voelt je verdrietig en soms weet je niet eens waarom je je verdrietig voelt. Kent u dat? Dan voel je je zo verdrietig. En hoe komt dat nou? Je mist iets, een gebrek aan motivatie. Je hebt het gevoel dat je geen energie meer hebt om dingen te doen. Zelfs de eenvoudige taken lijken al te veel moeite. Zelfs veranderingen in je eet- en slaappatronen. Je hebt gewoon moeite om in slaap te komen. Je gaat naar bed en je loopt maar te denken. Je ligt maar te denken. Druk verkeer in je hoofd en je komt maar niet tot rust. Ook je eetpatronen zijn aan het veranderen. Je eet veel meer of minder dan normaal. Gevoelens van hopeloosheid of wanhoop. Je hebt het gevoel dat er niets kan worden gedaan aan de situatie. Om ook die situatie te verbeteren. Je hebt er gewoon een gevoel dat er geen uitweg is. Dat gevoel van wanhoop, hopeloosheid, een verminderd zelfvertrouwen. Je voelt je minder zeker van jezelf. Onzekerheid is zoiets akeligs. Dat je elke keer in de aanwezigheid ook van anderen voel je onzeker worden. Omdat die andere persoon juist zo zeker overkomt. En dan kruip je eigenlijk in jezelf. En het is net alsof er iets dan in je sterft en in je dood gaat en dat de echte persoon die in je woont niet naar buiten kan komen, want je zit bekneld, daar zit iets in je. En ook zelfs zie je dat terug in veranderingen in sociale activiteiten. Je vermijdt gewoon contact met vrienden en familie. Je hebt gewoon minder zin om dingen te doen met anderen. Waarom? Omdat je leven een bepaalde wending heeft gekregen. Omdat er dingen zijn gebeurd in jouw verleden waar je nog steeds last van hebt en je komt daar maar niet van af. En als we dan kijken naar Maria Magdalena. Jezus had iets gedaan in haar leven. Jezus had haar totaal veranderd. Want wat was met Maria aan de hand? De Bijbel beschrijft, zij was demonisch bezet geweest. Er waren dingen in haar leven gebeurd, wellicht vanuit haar voorgeslacht, of gewoon dingen die ze zelf had gedaan, waardoor er een legale grond was gekomen om boze geesten in haar leven terecht waren gekomen. En wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft haar bevrijd. Halleluja. Heeft de demonen eruit gegooid. Zegt weg jullie. Want Maria, behoort mij toe. En Maria was totaal veranderd en was dus ook een van die volgelingen van Jezus. En was dus ook zo verschrikkelijk ontdaan toen dat moment daar kwam dat Jezus stierf aan dat kruis. Want ze wist niet wat er zou gaan gebeuren. Ze wist niet dat hij zou gaan opstaan uit de dood. Dat wist ze gewoon niet. Het enige wat ze dacht, wat ik nog kan doen, is hem het laatste eer te bewijzen. En wat voelde ze? Ze voelde zich, en ik heb daar vier woorden voor, ze voelde zich hulpeloos. Ze voelde zich radeloos, ze voelde zich hopeloos en ze voelde zich machteloos. Ze voelde zich hulpeloos, radeloos, hopeloos en machteloos. Hulpeloos, een gevoel van onvermogen. Hier is geen oplossing voor. Dit gaat hem zo niet worden. Bijvoorbeeld als je ziek bent, ben altijd afhankelijk van een ander. Hopeloos. Hopeloos, geen hoop dat het nog goed kan komen. Teleurstelling op teleurstelling. Zoveel goeds verwacht en nu dit. Hoe moet dat nu verder? Radeloosheid, je bent gewoon radeloos. Je weet niet meer hoe of wat. Oh jongens, je ervaart hartkloppingen. Een overweldigend gevoel van gebrek aan wijsheid om het op te lossen. En ze voelde zich ook machteloos. Gewoon machteloos. Een gebrek aan gezag en autoriteit om zaken om te buigen naar die nieuwe gewenste werkelijkheid. En nu komen we eigenlijk op het punt waar ik naartoe wilde werken. Maria. Wat een vrouw. Maria moest iets leren. Maria moest leren om een nieuwe werkelijkheid te omarmen. Een nieuwe werkelijkheid. Want wat gebeurde er? Jezus stond voor haar. Maar ze herkende hem niet. Soms kun je zo zwelgen in datgene wat ooit is gebeurd. Wat je is overkomen. En je zit op slot. En als ik deze serie ga over stappen naar echte vrijheid. Zullen wij iets moeten gaan leren. En dat is dat wij iets moeten leren om af te sluiten. Een periode af te sluiten. Het is nu eenmaal zo, we kunnen daar niets meer aan veranderen. Het is wat het is. En Maria had daar moeite mee. Jezus kwam zelfs in haar leven. Maar ze herkende hem niet. Soms kan God iets doen in jouw leven, maar je herkent niet dat het de hand van God is in jouw leven. God kan mensen in jouw leven brengen, situaties veranderen, maar je herkent het niet omdat je nog vastzit aan dat oude. Terwijl Jezus zegt, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dat is iets wat wij heel goed moeten onthouden, want daarin vraagt ze ook van, of vraagt Jezus ook van, vrouw, waarom huil je? De herkenning vond pas plaats op het moment dat Jezus haar naam noemde. Maria. Maria. Hij kent jou bij naam. Hij kent jou bij naam. En het bijzondere is, Maria mocht Jezus niet aanraken. Waarom niet? Wat zou de reden zijn geweest waarom Maria Jezus niet mocht aanraken? Want we zien later bijvoorbeeld dat Thomas, ongelovige Thomas, mocht hem juist wel aanraken. De reden. Ik ga het je vertellen. De reden, zoals ik denk, want het staat natuurlijk niet zo, maar wat, zij moest leren om iets af te sluiten. Jezus, die voor haar stond, was niet meer de Jezus die zij had meegemaakt daarvoor, die jaren daarvoor. Want ze had Jezus meegemaakt als haar bevrijder. Ze had mee mogen gaan met hem. Ze had onderwijs gekregen van hem. Ze noemde hem rabbi, meester. Het was haar leider. En dat was nog steeds wel zo, maar Jezus had iets doorgemaakt. Hij was gestorven en hij was opgestaan uit dat graf. En zij moest leren om te zeggen, ja, maar nu is er een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Ik ben niet meer de Jezus als je hem hebt meegemaakt, maar ik ben nu opgestaan uit de dood. Ik ga naar de Vader. Op het moment dat ik bij de Vader ben, kun jij mij weer aanraken. Maar op dit moment wil ik jou eigenlijk vragen, Maria, maak closure. Ga iets afsluiten in je leven. Dat is belangrijk. Want anders blijf jij zwelgen in dat verdriet en in die afwijzing, in datgene wat jou allemaal is overkomen. En het is belangrijk om daar een punt achter te zetten, anders kun je nooit in die vrijheid gaan wandelen. Als jij niet het zaakje afsluit, wat je allemaal is overgekomen, wat je allemaal is aangedaan, dat verleden, daar moet je op een gegeven moment een punt achter kunnen zetten, anders blijft dat zijn kop opsteken, elke keer weer opnieuw. En dan blijf je eraan vastzitten. En Jezus zegt, raak mij nog zo niet aan, want dat is nog zoals het was. Want anders ga je weer precies verder in je hoofd zoals het was. Ik wil niet dat jij verder gaat alsof er niets is gebeurd. Er is heel veel gebeurd, want ik ben gestorven en ik ben opgestaan uit de dood. En ik ga naar mijn vader. En ook voor jou, Maria, er gaat een nieuwe tijd aanbreken. Ga terug naar de discipelen en vertel hen wat er is gebeurd. En vertel hen dat ik ben opgestaan uit de dood. Want het was wel Maria die als eerste Jezus weer zag na de opstanding. En weet u, soms is het gewoon goed om te zeggen, oké, maar wat houdt mij nou vast? Wat houdt mij nou zo bezig? Waaraan zit ik nou vast? Waarom vind ik het zo moeilijk om echt iets af te sluiten in mijn leven, om closure te brengen? En weet u, wellicht is het goed om een begrafenis te houden. En dat meen ik oprecht, een begrafenis te houden. Neem datgene wat u daaraan nog doet denken. Neem een symbolisch iets. Neem een attribuut. Neem een voorwerp van die persoon of van die situatie. Pak dat. En neem dat mee. En ga naar een stuk bos. Ga naar een stuk strand. Ga naar een stuk open weiland. Ga ergens naartoe of naar een plek waar het allemaal is gebeurd. Maar om closure te brengen, is het soms zo goed en belangrijk om echt iets te gaan doen, waardoor je gewoon symbolisch iets gaat begraven. Graaf een gat in de grond. Neem wellicht mensen mee. Geliefde, ga daar naartoe. Graaf een gat en leg het erin. Dat voorwerp, die attribuut, datgene wat je daaraan doet denken. En hou een begrafenis. Sluit dat af. Wij moeten leren om dingen af te sluiten om in het nieuwe te kunnen gaan. Wij kunnen niet het nieuwe ingaan als we niet het oude afronden. Dan pas ga je echte vrijheid ervaren. Rond het af. Hou die begrafenis. Bid erover. Heer, dank u wel. En ik ga me omdraaien en ik ga me omkeren. En ik loop van deze plek weg. En het is voorbij. Het is een closure. Gewoon wat ik u wil meegeven. En want wat was nou gebeurd? Maria die wilde de geur meebrengen om de doodsheid te verdrijven. Die geur van dood. Die geur van ontbinding. Maar wat was er gebeurd? Jezus was opgestaan uit de dood. Daar hing geen geur meer van de dood. Daar hing een geur van overwinning. Daar hing een geur van opstanding. Daar hing een geur van agape. Daar hing de geur van Jezus. Dat was de geur die er hing. Maar het is natuurlijk ook zo, wanneer wordt opstandingskracht zichtbaar, dan moet eerst iets dood. Er moet eerst iets dood, anders kan er geen opstandingskracht zijn. Jezus moest eerst sterven om op te kunnen staan uit die dood. Eerst moet er iets in jou sterven, daarom zegt de Bijbel ook, sterf aan jezelf. Neem je kruis op en wandel. Neem je kruis op. Elke dag weer opnieuw. Daar moet iets doods in ons. En dat ruikt. Dat is niet fijn. Maar dan zegt Jezus, en dan kom ik komen met mijn opstandingskracht. En dan zet ik die geur om in jouw leven. In die heerlijke geur van Jezus Christus. Daarom is het zo belangrijk dat we gaan sterven en leren sterven aan onszelf. Opdat zijn geur daardoor kan gaan komen in jouw leven. En ga jij lekker ruiken. En al die deuren en die putdeksels die daar liggen op bepaalde zaken uit jouw verleden. Daar, als die deksel eraf zou gaan. Als die putdeksel eraf zou gaan. Wat een stank zou eruit komen. Haal het weg. En laat Jezus komen. En laat Hij zijn geur komen. Laat Hem met zijn genezing komen. Hij wil zo graag bij jou komen. Want weet u wat Hij doet? Jezus zet hopeloosheid om in hoop. Hij zet hopeloosheid in hoop, daar heb ik een plaatje ook van. Jeremia 29 vers 11, want ik weet de gedachten die ik over je denk, spreekt de Heer. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Jezus, als hij jouw leven binnenkomt en hij mag zijn opstandingskracht laten opstaan in jou, dan gaat hij alle vormen van hopeloosheid omzetten in hoop. Er is hoop. Er is hoop. Ja, jou, juist ook voor jou. Er is hoop. Radeloosheid, hij zet dat om in raad, in wijsheid. Want het woord zegt, hij geeft wijsheid aan de mensen die leven zoals hij het wil. Dus daar is wel een voorwaarde aan verbonden. We moeten wel leven zoals hij dat heeft bedoeld. Zoals hij dat wil. En hij wil ons dan wijsheid geven. Hij geeft dus wijsheid. En zal daardoor ook die radeloosheid verbreken over je leven. Hulpeloosheid. Hij zet die hulpeloosheid om in hulp. Want wat zegt zijn woord? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Wees sterk. Wees moedig. Vrees niet. En wees niet ontsteld door hen. Want de Heere, uw God, is met u. Overal waar u heen gaat. Hij zet machteloosheid om in macht. In kracht en autoriteit. Over een aantal weken gaan wij het Pinksteren gaan we vieren. Het Pinkstervuur. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En als diezelfde kracht die ook in Jezus was, die hem heeft doen opstaan uit de dood. Die kracht, die power is in jou. Halleluja. En je zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het, aan het uiteinde van de aarde. Ik heb jullie macht gegeven, zegt hij in zijn woord, om op slangen en schorpioenen te trappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie zal schaden. Amen. Dat is wat hij wil. Hij wil het allemaal omzetten in jouw leven. Dus, wat is die boodschap? Sluit zaken af in je leven wat niet meer bij je hoort. Wat niet meer bij je hoort. Zeg, nee, ik heb er genoeg van. Ik ga het tot een closure brengen. Wellicht ga je zelfs daadwerkelijk een begrafenis houden om afscheid te nemen. Om het te begraven en zeggen, nee, het is klaar. Het is dood. En als het dan dood is, dan kan Jezus gaan komen met zijn opstandingskracht. En zeggen, yes, ik ga doorbreken in jouw leven. Ik ga datgene eindelijk kunnen doen wat ik zo voor jou heb. Maar hou niet meer vast aan het oude. Want het oude is voorbij. En het nieuwe is Nog een keer. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En wat ik zo mooi vond. We weten niet precies hoe Maria bij dat graf kwam, maar we weten wel hoe ze in ieder geval wegging. Want wat ging ze doen? Ze ging rennen. Ze ging rennen. Rennen. Halleluja. Niet sukkelen. Hoe vaak lopen we niet zo? Terneergedrukt, terneergeslagen. Nee. Daar is opstandingskracht in ons. De Heilige Geest win ons. Woont in ons. En daar is kracht. En ze ging rennen. Ze ging rennen. Maar ze kwam in die nieuwe werkelijkheid. Ze kwam in die nieuwe realiteit. En ze ging rennen. 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 Wow. Wie rent er met mij mee? Martin, ik wist het. Jij gaat mee rennen. Wie gaat er mee rennen? Ren naar je bestemming. Ren. Kom. Rennen. 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 Wow, wie rent er mee? Wie rent er mee? Zijn er mensen die mee willen rennen? En religie verbreek ik in de naam van Jezus. Verbreek het in Jezus' naam. Religie is dood in de naam van Jezus. Wij rennen naar onze bestemming. Halleluja. Wow. Jezus. Jezus leeft. Jezus leeft. Oh, Vader, dank u wel, Jezus. Wij rennen. Wij rennen. Wij rennen. Halleluja. Hey, er worden er steeds meer. Goed zo. Yes. 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 Door. We gaan door. Daar is een wolk van getuigen. Hij is een wolk van getuigen. Kom op, lieve mensen. Yes. We gaan rennen. Oh, yes. We gaan rennen. Geen religie in deze kerk. Geen religie. Religie is dood. We gaan voor relatie. Relatie met Jezus. Oh, het worden er steeds meer. Oh, ja. Steeds meer kwartjes gaan vallen. Oh, eindelijk. Ja, Heer. Nooit meer dezelfde. Ik wil nooit meer dezelfde zijn. Oh, ja. Wie komt er nog meer? Ik ga nog één keer. Nog één keer. Nog één keer. Wolk van getuigen. Kom op, lieve mensen. Ja. 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 Zo. Halleluja. 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 Yes, yes. We gaan staan met elkaar. En hem een klap op geven. Halleluja. Halleluja, Vader. Yes. Zullen we echt de Heer een klap op geven dat het buiten te horen is. Halleluja. Halleluja, Jezus. Yes. Jezus leeft. Leef jij? Leef jij? Of besta je? Dat is een verschil, hè? Er zijn heel veel mensen die hebben hun hele leven lang bestaan. Maar ze hebben nooit geleefd. Zo. Ook bij hun is op een gegeven moment een steen gemaakt. Duizenden euro's zijn er uitgegeven voor zo'n steen. En Maria met die vrouw die kwam er bij het graf van Jezus. En het was een zootje. Het was een zootje. De steen was weggerold. Nooit zal ooit iemand het lichaam van Jezus kunnen vinden. Waarom? Hij leeft! Hij leeft, hij leeft. Dus zorg dat je niet alleen maar bestaat. Zorg dat je leeft. En leven kan alleen als je bestemming vindt die God heeft gelegd op jouw leven. En dan zul je moeten leren om in de vrijheid te wandelen. Dan zul je moeten leren om closure te brengen. Om iets af te sluiten van wat er allemaal is gebeurd. Wat allemaal over je is gezegd. Hoe je over jezelf bent gaan denken. Omdat mensen allerlei zaken hebben uitgesproken over je leven. En je voelt je klein worden en klein worden. Maar God zegt, nee, ik zie jou zitten. Voor de grondlegging van de wereld kende ik jou al. Heb ik een boek over jouw leven geschreven. Er is een bestemming. Er is hoop. Alles is aanwezig. Om van het bestaan werkelijk een leven te maken. Maar daar heb je mij nodig. Want mensen zonder Jezus bestaan. Maar leven niet. Wij leven. Waarom? Geest van God woont in jou. Amen. En als je ervaart, dan moet er wel iets in mij gebeuren. Ja, ik verlang naar dat leven. Ik besta. Dat klopt. Ik adem. Dus ik besta. Maar ik leef nog niet. Want ik mis nog zoveel power in mijn leven. Ik mis nog zoveel dingen die me naar beneden halen. Naar beneden drukken. Is hier iemand die zegt, ja, ik zou Jezus willen leren kennen. Is hier iemand, goed zo. Zijn er anderen die zeggen, ja, ik zou die Jezus ook willen leren kennen. Want ik wil niet zomaar meer bestaan. Ik wil echt leven. En dan heb je Jezus nodig. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Is iemand anders? Die zegt, ja, ook ik wil datgene. Ook ik wil die doorbraak in mijn leven. Is er iemand anders? Ga niet naar huis zonder die zekerheid in jouw hart. Dat Jezus van je houdt. Dat Hij een bestemming op je leven heeft gelegd. Dat er een doel is voor jouw leven. Want Hij wil niets liever dan dat je leeft. Door de kracht van de Heilige Geest. Is er iemand anders nog? Ja, geweldig.